wedstrijden uit het archief van Rijnmond.
Seizoen 2, aflevering 1. Een geweldige Feyenoordavond in Bremen. Het is donderdag 3 november 1994. Feyenoord speelt in het seizoen 94-95 in de Europa Cup 2. In de tweede ronde zijn de Rotterdammers gekoppeld aan het Duitse Werder Bremen. De return wordt een iconische wedstrijd in het Weserstadion.
Zo stond het ervoor.
Feyenoord heeft in de eerste ronde in september afgerekend met Žalgiris Vilnius. Niet zo eenvoudig overigens. Het werd 1-1 in de hoofdstad van Litouwen toen Žalgiris vlak voor tijd gelijk maakte. En ook in de Kuip scoorden de Litouwers. No pun intended. En ook vlak voor tijd. Maar toen stond het al 2-0 en was Feyenoord dus al zeker van de tweede ronde. Daarin werd Werder Bremen dus de tegenstander van het team van Willem van Hanegem. De heenwedstrijd werd met 1-0 gewonnen. Een fijne opsteker, want in de competitie zijn de resultaten wisselvallig. Met bijvoorbeeld een thuisnederlaag tegen Willem II en een gelijkspel bij FC Groningen. In de Kuip was Henrik Larsson het goudhaantje. Hij maakte op 20 oktober de enige goal tegen Bremen, waardoor Feyenoord dus met die 1-0 thuiszegen naar Bremen kon om daar de klus af te maken. En in Rotterdam was er veel vertrouwen dat dat zou lukken. We gingen langs bij een van de vele touringcars waarmee supporters richting Noord-Duitsland gingen voor die return.
Niets van 60 bussen of zo?
75.
En het is, het is een samenspel tussen je passagiers en jezelf, maar we maken het gewoon absoluut het beste ervan.
We gaan gewoon met een nulletje of drie weg, dat weet ik wel zeker.
0-2.
2-1.
0-2.
0-3.
Fluitsignaal.
Veel vertrouwen dus bij het legioen in de elf die Willem van Hanegem het veld instuurt voor de return in de tweede ronde van de Europa Cup 2 in het seizoen 94-95. Ed de Goey is de keeper. Orlando Trustful, John de Wolf, Henk Vrezer en Ruud Heus staan achterin. Arnold Scholten, Peter Bos, Rob Witsche, zij staan op het middenveld. En Gaston Taument, Reggie Blinker en Henrik Larsson staan in de voorhoede. Feyenoord mist in de opstelling dus Jozef Kiepric. Hij heeft een hamstringblessure, maar reist wel mee naar Duitsland met de rest van het team ter ondersteuning. Bij Werder Bremen is Otto Rehhagel op dat moment de trainer. En hij stuurt Oliver Rek als keeper het veld in. De verdedigers zijn Frank Neubart, Thomas Wolter, Hani Ramzi en Michael Schulz. Op het middenveld spelen Mario Basler, Andreas Herzog en Vladimir Besacnic. En de aanvallers zijn Mirko Votava, Marco Bode en spits Dieter Elts. We gaan terug naar 3 november 1994. Het is 8:15 s'avonds. En op Radio Rijnmond is het commentaar vanuit Bremen van Robert Anker en Jack Kriek.
Een cacophonie van geluid. Het groen aan de rechterkant en aan de overkant. En het rood en wit. En een heleboel ballonnen ook aan de andere kant. Ik ben een beetje bang voor dat die ballonnen straks losgelaten worden en vervolgens dat enige vertraging gaat opleveren. Maar voorlopig gedragen de supporters in de vakken achter het doel op dit moment nog van Werder Bremen zich uitermate correct. En je mag natuurlijk best vaststellen dat de politie vanmiddag het een en ander heeft gedaan zodanig dat de supporters die hier vanavond thuis horen er ook gewoon zijn. En die hebben zich tot nu toe ook prima gedragen. Maken er gewoon een feestje van. De aftrap mag gedaan worden door Werder Bremen. En Marco Bode staat klaar. De Pairetta is er klaar en de ploegen kunnen uiteraard deze wedstrijd gaan beginnen. Werder Bremen moet de 1-0 voorsprong gaan goedmaken en de wedstrijd loopt inmiddels. Bremen's Herzog gaat de hoekschop nemen aan de rechterkant. Terwijl bijvoorbeeld Hani Ramzi is mee opgekomen om mogelijk voor gevaar te zorgen in het 16 meter gebied. Ook Frank Boybart, de verdediger, staat er. Bal blijft gevaarlijk naar binnen en er is 1-0 voor Werder Bremen. Het is natuurlijk, zou je haast zeggen, het was niet. Die doelpunt maakt wel die heel gevaarlijk, heel scherp indraaide. De goeie kon er niet aan en bijna op de doel heen staande was het met Jasnik. Die al heel snel in de wedstrijd, te snel in de wedstrijd, de groen-witte nog voorsprong zet. En dat is een ongelofelijke tegenvaller voor de Dammers. De eerste echte kans voor de ploeg uit Bremen leidt meteen tot het eerste doelpunt. Werder Bremen van zee, Vladimir Petrasic op 1-0. Dat gebeurt weer uit een stilstaande situatie, zoals dus afgelopen zaterdag ook twee keer stoorde. Voor de trainers van Feyenoord, Geert Meijer en Willem van Hanegem zo gewaarschuwd hebben. Ja, die hoekschop die viel eigenlijk heel duidelijk bij die tweede paal. En dat die Petrasic daar zo vrij stond is eigenlijk onbegrijpelijk. Maar volkomen ongehinderd kon hij hem achter Ed de goede tikken.
Vrees er waaraan niet af te zien is dat hij geblesseerd zou zijn. Nu de bal ook geeft in de richting van Taument. Weer het duel met Schultz. Hij weet nu de bal goed terug te tikken richting Scholte. Dus Taument gevaarlijk langs aan de rechterkant. Komt de voorzitter richting Lars Boom. Ja! Lars Boom, wat een prachtige aanval uit het boekje. Is het aan de rechterkant, Gaston Taument. En precies op het goede moment sprint Lars Boom het doelgebied in. En achter de verdediger langs komt die bal op het goede moment aan. En op exact het goede moment. Ja, echt. Elk moment is natuurlijk goed. Maar 10 minuten na de openingstreffer is Hendrik Lars Boom. Hij is goud waard voor de thuisploeg. Die de gelijkmaker scoort. We zijn weer wat verder, want in ieder geval moet Bremen nu nog twee keer scoren. Feyenoord maakt gelijk in het Weserstadion tegen Werder Bremen. Het is 1-1.
Een aanval uit het boekje werkelijk. Arnold Scholten aan de rechterkant. Terwijl je al zag dat Tament over Schultz heen diep ging. Scholten die de bal precies goed voor de voeten van Tament gaf. Die vervolgens de achterlijn haalde. De bal uitstekend voorgaf. De verdediger bij de eerste paal die miste. En toen was het Henrik Larsson bij de tweede paal die heel makkelijk in kon tikken.
We hebben 33 minuten gespeeld. Het is 1-1 in het Weserstadion. En Feyenoord staat echt niet echt onder druk. Nou, nu weer Larsson alleen dat de doelman afgaat. En luister, jawel! Alweer! Wat een blunder van de man die zegt. Die gaat het duel aan met Larsson. Ja, die verdediger die met zijn hoofd naar de bal toestaat. Moet het een voordeel zijn. Hij ziet dat Larsson heel dicht bij hem staat. En voorlopig kan Larsson, kan Ramsey heel makkelijk passeren. En volgens uitermate beheerst. Is het Hendrik Larsson. Het staat met grote letters op het scorebord. En het staat nu met grote letters Werder Bremen 1, Feyenoord 2.
En dan fluit scheidsrechter Pareto voor de rust. En dan hebben we een eerste helft gezien die uitstekend is verlopen voor Feyenoord. Het zag er in het begin niet zo naar uit toen Besjakic in de 12e minuut voor 1-0 zorgde. Maar Hendrik Larsson eerst met een hele mooie 1-1 na een voorzet van Gaston Tament. En vervolgens na een enorme blunder van Hani Ramzi, de Egyptische verdediger van Werder Bremen, maakte diezelfde week 1-2. Een stand voor Feyenoord, ja, waarvan iedereen gedroomd heeft. De Rotterdammers zitten voor wat betreft de tweede helft op rozen.
Scheidsrechter Pareto heeft de bal in de hand. Ploegen komen inderdaad weer het veld op. Mijn eerste indruk is dat beide ploegen ongewijzigd zijn. Bij Feyenoord is dat uiteraard niet verwonderlijk. Maar bij Bremen heeft ook nog niemand zich nieuw aangediend. En gaan we met dezelfde 22 verder die in de eerste helft acteerde.
Nu is het Herzog die de bal voor de 16 krijgt. Herzog heeft een aardig schot. Geeft de bal dan weer heel slecht. En dat levert hoon op van het Duitse publiek. Dat er niet meer in lijkt te geloven. En Tament doet dat wel. Die kan misschien nu doorgaan op doelman. Oliver Rek. Tament gaat nog steeds door. Hij wordt dan neergelegd. En dan krijgt Feyenoord een penalty. Feyenoord krijgt een penalty omdat Gaston Tament, die de bal in eerste instantie leek te verspelen, wordt neergelegd door een van de verdedigers van Werder Bremen. En dat was Mario Basler, de man die als laatste man is gaan spelen. Ruud Heus heeft inmiddels de bal gekregen. Dus het Oliver Rek die op de lijn staat. Scheidsrechter Pareto die gaat fluiten. Heus, er komt de aanloop van Heus. Heel rustig. En dan gaat het erin. Het is 3-1 voor Feyenoord. En nu mogen we zeggen dat de wedstrijd definitief beslist is. Want nu is het Werder Bremen dat maar liefst 4 keer moet gaan scoren om de kwartfinales van het Europa Cup-toernooi te bereiken. De spelers van Feyenoord vieren al een feestje voor het uitzinnige vak. Of voor de 3 uitzinnige vakken achter dat doel van Oliver Rek. Het is 1-3 door een benutte strafschop van Ruud Heus.
We krijgen de 5e hoekschop voor Bremen aan de linkerkant van het veld. Als er een heleboel groen-witte uiteraard zich melden in een 16 meter gebied. De lange Schultz daar onder andere ook staat. Bal wordt met links genomen vanaf de linkerkant. Komt inderdaad weer gevaarlijk voor het doel. Er is het de Wolf die springt maar niet kan koppen. Bal aan de rand van het 16 meter gebied. In de onderkant van de lat. En dan is er naartoe gespeeld. En vervolgens met Jantzik in bij de startpositie denk ik. Nee, dat is niet gehonoreerd. Maar wel degelijk met Jantzik
die afgeslagen aanval die in eerste instantie eindigde tegen de onderkant van de lat. Vervolgens kwam nog eventjes Neubert in balbezit. En met een beetje geluk en misschien wel in buitenspelpositie voor het Krasnic, die zijn tweede treffer scoort voor Bremen. Dat is het Rob Witsche die uit kan verdedigen. Ja, Feyenoord moet u echt even op gaan passen dat het geen 3-3 gaat worden. Want dan kan het nog heel heet gaan worden hier in Bremen. Maar nu is het Tatament met een goede actie aan het strafschopgebied. Gaat ook zijn andere man voorbij. Wordt hij weer gepakt en dan krijgt hij weer een penalty. Ja, ja, Gaston Tatament veroorzaakt gewoon weer een strafschop. En er is nu ook geen speler van Werder die durft te protesteren. Maar Feyenoord kan hier gewoon in een fase dat het leek, dat het moeilijk had, kan het gewoon de wedstrijd definitief beslissen door op 2-4 te gaan komen. En dan kan Ruud Heus voor de tweede keer scoren. Nee, het is Henrik Larsson trouwens die hem gaat nemen. Hij kan zijn derde doelpunt gaan maken. Larsson, de komt zijn aanloop. En hij zit erin! Hij zit erin! Jawel! Feyenoord komt op 2-4 door het derde doelpunt van Henrik Larsson. Deze maal uit een strafschop. 2-4 voor Feyenoord. Halverwege de tweede helft. En de wedstrijd, en dat mogen we nu wel stellen, is definitief beslist. Aan de linkerkant kan de voorzet komen, maar het geeft de onmacht van Bremen weer dat die voorzet niet goed is. Dan wordt er nog wel geappelleerd door Andreas Herzog dat er iets gebeurd zou zijn in het 16 meter gebied. Maar Duitsers appelleren altijd, zoals u weet. Het is Herzog die er nog wel een hoekschop van overhoudt. En mogelijk de vernedering voor Werder Bremen iets kleiner kan maken. In de 46e minuut helemaal terug die bal naar Basel. Die gaat ongetwijfeld weer schieten van afstand. En die scoort dan inderdaad nog de 3-4 ook. Goed, prima doelpunt. En hoe je dat bent of keert, die Basler, ik begrijp ook niet waarom die in godsnaam, terwijl het afgelopen is, Basler is laatste man gestaan. Zoals met kop en schouders de beste man bij Bremen. En heeft te weinig kunnen doen voor die ploeg. Maar goed, Feyenoord heeft in ieder geval de volgende ronde bereikt. Het wint omdat het bij rust al een voorsprong had genomen van 1-2. Door doelpunten van Bezjasnik in de 10e minuut, toen is het gevaarlijk. Larsson twee keer, zag de Feyenoorders na rust of in de rust al op rozen. Terwijl het feestje gaat beginnen, natuurlijk aan de andere kant van het veld. Waar het Feyenoord publiek een ongelooflijk feestje viert. Waar het de Feyenoord spelers op zich af ziet komen. Nog even de scores. Twee keer een strafschop in het eerste kwartier voor Feyenoord in de tweede helft. Ruud Heus en scoorde 1-3. Overigens in het eerste kwartier scoorde bij Josjes de 2-3. Vervolgens Larsson weer aan de strafschop. 2-4. En in de allerlaatste seconde van de wedstrijd, Mario Basler met 3-4. Luistert u even mee naar het publiek.
Rijnmondsport! Ja, heel fijn ook om onze Jack Kriek weer te horen vanuit het archief van Rijnmond. Meteen na het laatste fluitsignaal toen in Bremen liep de andere verslaggever die hoorde, Robert Anker, het veld op om te spreken met Ruud Heus. De aanwezige 7000 Feyenoord supporters in Bremen moeten lang wachten totdat ze het stadion uit mogen. En om ze toch bezig te houden draait de meegereisde stadionspeaker Jacques Nachtegaal een liedje van de Rotterdamse studentenmuzikanten, de Hermes House Band. Ze hebben net een singeltje uitgebracht. I Will Survive, La La La. Nachtegaal draait dit plaatje. En daarna nog een keer. En nog een keer. En nog een keer. De spelers gaan in Polonaise door Bremen en het publiek nam het over. Het La 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 refrein is nog altijd de doelpuntentune van Feyenoord bij thuisduels in de Kuip. En ook in uitduels regelmatig te horen, soms ook door het uitpubliek. De geboorte van dat fenomeen is dus 3 november 1994 in Bremen.
En hoe ging het verder?
Feyenoord bereikte dus de volgende ronde van de Europa Cup 2 en daarin is het Spaanse Real Zaragoza de tegenstander. Het tweeluik wordt pas in maart 1995 gespeeld, zat dus lang tussen. En thuis is Feyenoord opnieuw de baas en ook opnieuw is het Henrik Larsson die zich tot matchwinner kan kronen. Het wordt weer 1-0. De return in Spanje gaat alleen met 2-0 verloren, waardoor het Europese avontuur in dit seizoen eindigt in de kwartfinale. De nationale competitie, de Eredivisie, eindigt met een teleurstellende vierde plaats. Mede door twee ruime 5-0 nederlagen in de laatste twee speelrondes tegen Ajax en Roda JC. Dat worden ook de nummers 1 en 2 van de competitie in 94-95.
Dit was Rijnmond Retro. Wil je ook een oude wedstrijd herbeleven? Mail ons op sport@rijnmond.nl met jouw suggestie.